Ja, terwijl niet hechten niet kan. Weet je, dus, ja, ik denk, gehechtheid kun je een beetje vergelijken met ademhalen. Het hoort er gewoon bij dat we dat doen.
Ja, want we worden natuurlijk volkomen hulpeloos geboren.
Daarom.
Hoe zouden we ons nou niet kunnen hechten?
Dus je kunt je hoogstens... Ja, iedereen loopt bepaalde breuken op in zijn jeugd en in zijn leven. Het is niet altijd optimaal. En pas als het echt heel erg beroerd is en niet optimaal is... Ja, dan gaan we praten over dat dat zo'n impact op jezelf heeft... en op hoe je denkt, hoe mensen op jou reageren... en hoe mensen jou zullen gaan behandelen. Dat we zeggen dat het een gehechtheidsstoornis.
Hallo lieve mensen, welkom bij dit goede gesprek. Mijn naam is Gerry Douma, klinisch psycholoog. In deze podcast ontmoet ik mensen die werken en leren in de geestelijke gezondheidszorg. Ik ga met hen in gesprek over de essentie daarvan. Zo wil ik het goud van dit mensenwerk onder het voetlicht brengen om ook jou te inspireren. Vandaag heb ik een goed gesprek met Jan de Vries, GZ en kinder- en jeugdpsycholoog. Ik ontmoet hem in zijn praktijkruimte in Leeuwarden. Onderdeel van Zo Zorgoplossingen. De praktijk die gerund wordt door Jan voor kinderen, jongeren, gezinnen en volwassenen. En waar hij met een uitgebreid en veelzijdig team werkt. Het is etenstijd en Jan heeft net broccoli gegeten. De kamer ruikt er nog naar. Wanneer hij opstaat om een kop koffie voor me te halen, valt me op hoe lang hij eigenlijk is van gestalte. En hoe beheerst zijn langzame bewegingen. Het vormt een contrast met het jongensachtige speelse dat hem ook zo kenmerkt. Het is onder collega's in het werkveld bekend dat Jan verstand heeft van problematische gehechtheid, adoptie en pleegzorg. Om die reden wil ik hem graag spreken. Ik zoek hem op om in gesprek te gaan over gehechtheid. Een veelgebruikte term in de jeugdzorg die mij niet altijd alles zegt. Niet helemaal onterecht, zoals blijkt uit ons gesprek hierover. Nou Jan, welkom in de podcast.
Leuk, Gerry.
En fijn dat ik hier mag zijn.
Ja.
In Leeuwarden, op jouw mooie kamer.
Mm-hmm.
Met jouw prachtige keukentje en praatpoppen.
Mijn praatpoppen en mijn keukentje. Ja. En andere accessoires.
Ja. Nou, de reden waarom ik hier ben, is omdat de organisatie die jij hebt veel weet over gehechtheidsproblemen.
Mm-hmm.
En ik dacht, nou, het is wel interessant om eens wat meer over te weten. Want heel veel mensen nemen het woord gehechtheid in de mond en weten niet zo goed wat het nou eigenlijk betekent. Wat mm-hmm. er allemaal bij komt kijken.
Mm-hmm.
Misschien ben ik wel een van die mensen. Wat is gehechtheid eigenlijk?
Ja, dat is wel een hele goede vraag om mee te beginnen, denk ik. Want daar verstaan we zo'n beetje alles onder. En ik bedoel, er worden hier heel veel kinderen aangemeld. Waarbij ze zeggen, ja, er zijn hechtingsproblemen of er is gehechtheidsproblematiek. En dan is dat een wolk aan, voor mij, onduidelijkheid. Wat bedoel je daar? Wat wordt daar dan mee bedoeld? En dan wordt er mee bedoeld dat er iets is in gehechtheid. En dan denk ik, ja, nou wel, join the club, want dat hebben we allemaal. Uiteraard, ja. Want hechten, dat doen we allemaal. We hechten ons allemaal in meer of mindere mate aan de mensen om ons heen. Of niet aan de mensen om ons heen. Maar als je er niet aan hecht, is dat ook een soort vorm van gehechtheid. Namelijk dat je je niet zo hecht op een bepaalde manier. Dus het is altijd zo'n heel breed sprakig onderwerp. En iedereen gaat dan ook altijd zitten hummen van, oh ja, dat is zo. En dan elkaar betekenisvol toch vaag aankijken. Om er vervolgens ook niet meer te veel mee te doen. Want hoe weinig, hoe slechter gedefinieerd, hoe moeilijker je er ook nog natuurlijk wat mee kan doen.
Ja, en ik heb ook altijd een beetje het idee, maar misschien ligt dat aan mij, dat er over gesproken wordt in de zin van hechten is goed en niet hechten is een beetje dubieus.
Ja, terwijl niet hechten niet kan. Weet je, dus, ja, ik denk, gehechtheid kun je een beetje vergelijken met ademhalen. Het hoort er gewoon bij dat we dat doen.
Ja, want we worden natuurlijk volkomen hulpeloos geboren.
Daarom.
Hoe zouden we ons nou niet kunnen hechten?
Dus je kunt je hoogstens... Ja, iedereen loopt bepaalde breuken op in zijn jeugd en in zijn leven. Het is niet altijd optimaal. En pas als het echt heel erg beroerd is en niet optimaal is... Ja, dan gaan we praten over dat dat zo'n impact op jezelf heeft en op hoe je denkt... Hoe mensen op jou reageren en hoe mensen jou zullen gaan behandelen. Dat we zeggen dat is een gehechtheidsstoornis. Maar dat is eigenlijk maar in 1% van het aantal mensen. Dus het is eigenlijk een stoornis die heel weinig voorkomt.
Ja.
Terwijl we er heel veel over praten, alsof het continu voorkomt. En dat is denk ik ook een beetje verschil. Hè? Dan wordt al heel snel gezegd, ja, er is hechtingsproblematiek. Ja, dan denk ik, ja, natuurlijk, dat is er al snel. Want ja, er is altijd wel eens wat. Maar dat wil nog niet zeggen dat je er een hechtingstoornis aan hebt. Dat is echt dat het echt op alle mogelijke fronten misgaat. Door allerlei pech in het leven. Door allerlei beroerde omstandigheden. En dat je daardoor een patroon opbouwt. Dat je denkt, ja, maar weet je, andere mensen zijn er niet voor mij. Die gaan mij niet verzorgen. Die gaan er niet voor me zijn. Of ik moet het zelf doen. Of ik moet continu hulpeloos en hopeloos doen. Op alleen dan mensen het doen. En dat je dat echt in alle vormen doet.
Ja.
Maar we zijn eigenlijk best heel flexibel, want zelfs als we heel veel pech tegenkomen, dan kunnen we die eerdere ervaringen toch altijd ook weer aan de hand van nieuwe ervaringen bijstellen.
Ja, ik denk altijd als je pech hebt gehad, hè, met waar je geboren bent, dan groei je net zo goed op.
Ja.
En dan heb je die behoefte om met anderen op te trekken, meestal toch ook nog wel.
Mm-hmm.
En dan sprokkel je gewoon in je leven andere contacten bij elkaar.
Ja.
Waar je wat aan beleeft, of waar je het fijn mee hebt of leuk mee hebt, of waar je wat betekenis aan ontleent. Maar wat is in jouw definitie, heb jij een definitie van gehechtheid?
Ja, dat vind ik altijd een beetje spannend, want ik denk het grote probleem in Nederland is dat iedereen een beetje zijn eigen definitie erop aanhoudt.
Mm-hmm.
En dan wordt de communicatie niet helderder door.
Nee.
We hebben natuurlijk een mooie definitie, problematische gehechtheid. Dat is natuurlijk nog niet gehechtheid in de zin van een stoornis, maar problematische gehechtheid is dat je...
Ja, maar gewoon positieve gehechtheid. Wat is dat? Stel, je bent heel goed gehecht. Betekent dat dan dat je heel graag bij iemand bent en dat je die mist als die er niet is? Is dat gehecht?
Nee, dat is niet hecht. Nou, ja, ik vind het woord, als je zo zegt, heel goed gehecht. Ja, misschien ben je, als je heel afhankelijk bent van de ander, omdat je denkt, alleen op die manier gaat de ander voor mij zorgen, dat je daardoor heel goed gehecht bent, want je zit heel strak aan die andere vast.
Nee, dan ben je niet goed gehecht, want dan heb je geen autonomie, hè?
Nee, dan kan je niet lekker loskomen.
Nee.
Dus dan is het wel weer een wat verwrongen manier van gehecht. Hè?
Je moet... Wat is dan optimaal gehecht zijn? Is dat dan dat je zo kunt hechten en weer onthechten en met een beetje moeite, maar dan dat ook wel weer kunt verdragen dat iemand er niet meer is? Wat is...
Ja, maar dat is ook het woord onthechten klopt dan ook niet. Maar gehechten betekent dat je weet dat iemand anders er voor jou is als je hem nodig hebt en dat jij erop uit kan trekken om het leven te verkennen of in de zandbak te gaan spelen of als je 4 bent naar school te durven gaan en ouder te worden en dingen. En als het dan moeilijk wordt, dat je weet dat je weer terug kan komen en dat de ander er voor jou is en jou op de juiste manier weet te ondersteunen en weer op gang te brengen.
Dat je een veilige basis in jezelf hebt.
Nou, dan heb je eerst een veilige basis in de relatie met de belangrijke mensen om je heen.
Mm-hmm.
En vervolgens kan je dat een stukje in jezelf trekken.
En hoe leren kinderen dat?
Door mee te leven, door het leven met de belangrijke mensen om hen heen. Ja, eigenlijk, ja, we leren via de ander. En door mee te leven met de ander, doordat de ander ons ziet en ons opvangt en vertelt van, oh, maar dat gebeurt er. En zowel de fijne dingen meeviert met je, zegt, oh, maar nu gebeurt er dat. Hè? Dus voor je verwoord wat je meemaakt en je ontvangt in de dingen die je moeilijk vindt en je dan terug mag komen en dat je letterlijk of figuurlijk kan uithuilen. En dat je daarna weer denkt, nou oké, nu ga ik weer een rondje proberen.
Ja.
Gaan weer kijken of het lukt.
Ja.
En als het weer niet lukt, dan kom je weer terug. En eigenlijk is dat de beweging die we ons hele leven lang doormaken met de mensen die belangrijk voor ons zijn.
En dat rondje, hoe gaat dat rondje?
Nou, dit is een beetje zo'n figuurlijk rondje. Het mooiste voorbeeld vind ik altijd, weet je, als je peuter... in de speeltuin speelt en jij zit op de bank en dat hij dan even in de zandbak zit en je elkaar af en toe even aankijkt en dat hij of zij je dan even weer wat komt brengen en dan gaat hij weer even spelen en dan komt hij weer wat brengen of je kijkt even wat naar elkaar of je gaat er zelf even naartoe.
Gaat ook dus gezien worden
en
erkend worden.
Ja, en dat je het lijntje met elkaar houdt, maar dat het lijntje niet zo broos is dat je de hele tijd dicht heel klef op elkaar moet zitten. Dat is natuurlijk wel als het spannend is, maar als het gewoon verder oké is, dat het lijntje een beetje opgerekt kan worden. En als je het nodig hebt, dat het lijntje weer aangehaald kan worden.
Nou zie ik heel veel vaders en moeders. Zo, ik heb net ook op straat gelopen.
Mm-hmm.
Kwam ik langs een pleintje en er waren kinderen aan het spelen.
Mm-hmm.
Die eigenlijk best wel veel op hun smartphone zitten.
Ja, dat is een dat is een boek in de ontwikkeling. Hè? Wat gaat dat nou doen met...
Ja.
Ja, en dan vind ik, want ik heb ook heel veel gesprekken met ouders die zeggen... Ja, maar mijn kind mag niet de hele tijd op de smartphone.
Nee.
En dan denk ik, nou...
Dat doe je zelf. Ja,
we leren tenslotte niet wat we kinderen vertellen, maar wat we kinderen voordoen.
Ja,
weet je, ik denk dat je hebt daardoor minder gedeelde aandacht. En dat hebben wij natuurlijk ook hè, als volwassenen. Hè. Als je zelf in het openbaar vervoer zit of het doet en je hebt even niks te doen, dan pak ik ook heel snel mijn telefoon erbij. Want dan ben je lekker even bezig met je eigen telefoon.
Ja.
Maar daardoor heb je minder gedeelde aandacht met elkaar.
En kun je natuurlijk ook samen op de smartphone of op de iPad.
Ja, maar dat kan je dan met je kinderen doen. Toch? Ja. Maar dat is natuurlijk wel, want het gaat bij kinderen ontwikkelen zich aan de relatie, aan het leven met je. En dan is het wel fijn om dingen samen te doen. Gedeelde aandacht te hebben met elkaar.
Ja.
Samen naar dingen te kijken.
Ja, maar niet alleen maar natuurlijk.
Nee, het is ook toch zowel voor ouders als kinderen ook lekker om even wat voor jezelf te doen. Als het maar binnen die veiligheidsmarge kan, hè, dat je weer terug kan komen.
Ja. En wanneer wordt het dan onveilig?
Ja, weet je, de termen zijn heel erg lastig.
Ja.
Weet je, onveilige gehechtheid, weet je, dat zijn eigenlijk termen uit wetenschappelijk onderzoek. En in het dagelijks leven kan je die heel slecht gebruiken.
Ja.
Want ook onveilig gehecht, dan denk je, oh, je bent dus niet gehecht. Maar je bent dus ook wel gehecht. Want je hebt eigenlijk, is gehechtheid een soort algoritme, hè, wat we ook doen op social media. Als je heel vaak een bepaald filmpje kijkt, dan wordt dat filmpje heel vaak opnieuw aangeboden. Of iets in diezelfde categorie. Nou, zo werkt gehechtheid ook. Als je een bepaalde ervaring hebt opgedaan, dan gaat ons brein zich daarop, als het ware, op anticiperen, die gaat voorspellen van, oh, nu gaat er natuurlijk ook weer dit gebeuren. En dan kom je automatisch bijna in diezelfde reeks, in die loop. Dus als je in een situatie opgroeit, en dat kan ook gewoon door allerlei goed bedoelde pech, hè? Je zult maar als kind heel veel ziek zijn en heel vaak naar het ziekenhuis moeten.
Ja, of nare ingrepen krijgen.
Allerlei nare ingrepen die allemaal heel goed bedoeld zijn, want die kunnen levensreddend zijn. Maar weet jij veel als kind?
Ja.
Dus mensen doen jou pijn, die laten jou in de steek, die rennen jou met gillende sirenes naar een ziekenhuis. Dan zijn de mensen die voor jou moeten zorgen doen een beetje gek en paniekerig. Terwijl je denkt, maar hou je nou maar gewoon, ik moet bij je zijn, je moet me knuffelen. En dan denk je als ouder, nou nee, want je moet nu geopereerd worden, want dat is levensreddend en mijn knuffel niet.
Ja, en soms moeten kinderen zelfs steriel liggen.
Nou, allemaal dat soort gruwelijke dingen.
Ja.
Dus dat zijn hele goed bedoelde dingen die we kinderen aandoen. Maar die natuurlijk wel je algoritme vormen. In de zin, oh, dit kan ik dus verwachten wat er gebeurt in het leven.
Maar dat heeft dus, want ik viel over het woordje veiligheid. Omdat jij hè, in die cirkel die veiligheid dat woord zelf inbracht. Maar veiligheid heeft dus niet alleen te maken met de relatie. Maar veiligheid heeft ook heel erg te maken met omstandigheden.
Ja.
Hè, met oorlog of met honger of met ziekte of met afwezig zijn van belangrijke volwassenen.
Ja, nou, en die vind ik wel belangrijk, want we denken, we spelen het altijd, oh, veiligheid, dat komt dan dus allemaal door de relatie, door de ouder.
Ja.
Maar het meeste komt ook gewoon door het geluk en het pech en de omstandigheden die je tegenkomt in het leven.
Ja.
Waar je ouders zich ook weer toe moeten verhouden. En waardoor ze bepaalde dingen wel kunnen of niet kunnen.
Ja.
En jou iets wel of niet aanbieden in optimale vorm.
Ouders kunnen zelf ook ziek zijn.
Ja.
En daardoor minder beschikbaar.
Ja, precies. Hè?
Mentaal of fysiek. Of zich niet lekker voelen. Of verslaving hebben. Ja.
En dat vormt allemaal als het ware ons algoritme waarvan we denken, oh, maar zo zit het leven in elkaar. Dit betekent, zo doen we dat dus in het leven. En we willen ons continu voorbereiden. We zijn heel hard aan het leren als we geboren worden. Hè? We zijn aan het verkennen. Wat kan ik verwachten? Wat kan ik? Welke taal praat ik? Maar ook hoe reageren mensen op mij?
Ja.
En dat proberen we een patroon in te ontdekken.
Ja, dus eigenlijk zeg jij, het is meer een soort algoritme wat je aanleert als je, nou, eigenlijk vanaf je geboorte.
Ja.
Of misschien zelfs wel daarvoor al. En je wilt een beetje uit de buurt blijven van die term veilig of onveilig gehecht.
Ja, want hij zegt zo weinig.
Ja.
Als wij kinderen met dat soort vragen binnenkrijgen, willen we altijd kijken, waar schuurt het wel en niet?
Ja.
Want ook kinderen die dan, grofmazig worden gezegd, die zijn onveilig gehecht. Ja, er is altijd wel iets van gehechtheid, maar hoe doen ze dat? Hoe gaan ze de relatie aan? Hoe gaan ze hun behoefte naar voren, tot uiting brengen? Welk beroep doen ze dan wel of niet op de mensen om hun heen.
Stel, je hebt een kind, hè, wat niet zo goed weet hoe hij zich moet verhouden tot de ander. Mm-hmm. Waaraan hij wel of niet gehecht is. Maar in ieder geval weet hij niet zo goed hoe hij moet laten blijken dat hij iemand aardig vindt of met iemand wil spelen of iets van iemand nodig heeft. Mm-hmm. En die pakt dat wat onhandig aan. Mm-hmm. En komt hier in de praktijk. Mm-hmm. En de ouders of de pleegouders zeggen van, nou, dat kind is toch wel een beetje lastig in het gedrag. We begrijpen het niet zo goed. Mm-hmm. Wat is dan jullie insteek?
Nou, mijn eerste vraag is, wat zou dat dan met gehechtheid te maken hebben? Want dat veronderstel je dan, hè? Mm-hmm. Dat met gehechtheid te maken heeft. En dat zou met
het hoeft niet.
Nee, dus dat is het eerste wat we uitzoeken. Hè?
Dat want hoeft zijn natuurlijk niet. Maar stel, het heeft met gehechtheid te maken. Dat denk je.
Ja, maar dan moet je eerst wel een helder beelden. Wat maakt dan dat iemand anders, hè, dat een kind blijkbaar denkt, hè, bij zichzelf, nou, ik kan jou niet zo goed inschatten. Ik kan niet zo goed bepalen wat jij denkt en voelt, en zodat ik niet weet wat ik aan jou kan vragen. Mm-hmm. Ik zou eerst heel veel andere hypotheses bedenken waar dat door komt. Maar het betekent in ieder geval dat de ander heel nadrukkelijk duidelijk moet zijn.
Ja, maar hoe weet je dan of het gehechtheid is of iets anders? Hoe kom je daar naar achter?
Nou, door eerst alle andere dingen uit te zoeken. En dat is een beetje heel simpel, want bijna alle andere aandoeningen komen meer voor dan een gehechtheidsstoornis.
Ja.
Dus het is altijd heel logisch om al dat soort dingen eerst ook te verkennen.
Ja.
En natuurlijk heeft het ook altijd, alles wat we doen heeft een link met gehechtheid, want we hechten ons gewoon altijd.
Ja, dat is een way of life.
Ja, dus ja, ja. Dat kun je niet doen. Maar dat wil niet zeggen dat bijvoorbeeld het voorbeeld wat jij noemt, dat het dan altijd met gehechtheid te maken heeft. En ook niet of je dat dan via gehechtheidstherapie moet oplossen.
Ja,
ja, want gehechtheid,
toch is het toch wel heel gebruikelijk dat eraan gedacht wordt, hè?
Ja.
In de hulpverlening, ja. In de jeugdhulpverlening.
Ja. Maar dat is meer dan dat ik een beetje denk, dan wordt er van allerlei dingen gezegd of niet, of juist niet onderzocht. Dan worden niet alle voorliggende dingen die ook heel, hè, want ik denk bijna, ja, maar misschien kan de kind wel, ik zou eerst ook even heel simpel kijken, heeft het kind wel goed, kan hij wel goed zien?
Ja, goed horen.
Gezichtsuitdrukkingen lezen, snapt hij wat dat is? Dus zijn er allerlei technische problemen bijna? Is de ouder wel helder genoeg? Of is die gewoon redelijk vlak? En kan een kind, je kunt het kind dan eerst ook gewoon helpen op gang te komen in zijn denken.
Ja.
Zonder, weet je, want gehechtheid is eigenlijk heel afgebakend, is dat je op momenten van ontregeling en stress nabijheid zoekt bij een vertrouwde, beschikbare persoon.
Ja, dus maar als je dat niet doet,
nou, dan moet eerst die
je
vertrouwde,
je bent heel erg onder stress en je zoekt geen steun bij een vertrouwde persoon, ondanks dat die er wel is.
Ja, die er langdurig moet zijn, hè? Want dat zien we heel vaak helaas in de jeugdhulpverlening, dat we heel veel mensen aanbieden, maar niet mensen continu blijven dezelfde persoon blijven aanbieden. Dus dan leren we kinderen, oh, je kunt maar beter op zoveel mogelijk paarden wedden, want er is steeds een ander poppetje.
Ja, kun je maar beter van de een naar de ander vliegen.
Ja, dat is een heel verstandige strategie.
Een beetje risicospreiding.
Ja, dat is een heel verstandig gedrag. En dat noemen we dan een verstoorde gehechtheid, maar het is een hele gezonde aanpassing.
Ja, het is gewoon aangepaste gehechtheid.
Ja, ja. En gehechtheid is altijd aangepast, hè?
Ja.
Het is altijd de aanpassing die je zelf maakt aan je omstandigheden om het voor jezelf zo leuk mogelijk te maken. Ook al betekent het dat je het misschien aan de binnenkant niet zo leuk vindt, maar dat voel je dan misschien niet. Dus dat is ook wel weer voor jezelf prettig, totdat je in een situatie komt waarbij het je een ander patroon van je verwacht wordt. En dan vinden we het opeens een dingetje.
Maar vind je nou eigenlijk niet, als je er zo over praat, dat gehechtheid een beetje vaag is? Een beetje een vage term?
Ja, precies.
Moeten we dat dan niet afschaffen eigenlijk?
Nee, want de hechtingstoornis is wel heel helder.
Nou, vertel eens.
Nou, de hechtingstoornis is dat je, wat je net zegt, het moment dat iemand er wel is en er ook langdurig is en emotioneel beschikbaar is en zich ook pogingen doet en op een goede manier op jou kan afstemmen, hè, eigenlijk kan lezen bij jou, oh, maar dit heb je nu nodig. Maar dat er dan binnen jouzelf, in jouw algoritme al zo vast zit in jouw patroon, dat je daar geen gebruik meer van gaat maken of durft maken. Of
je weet niet hoe dat moet.
Nou, of je durft het niet meer. Je denkt, dat wordt veel te eng of veel te spannend, dan blijf ik bij weg. Dus dat je eigen algoritme van overleven zonder die nabijheid, zonder die ondersteuning zo sterk geworden is, dat je hem ook niet kan pakken als hij er wel is en je hem nodig hebt.
En is er iets aan te doen?
Nou ja,
of
dan
blijft het altijd zo?
Nee, dat is algoritmes, hè, weten we ook van, hè, social media, is zijn heel moeilijk om te wijzigen. Maar als je maar vaak genoeg op een ander filmpje klikt, dan gaat hij wijzigen.
Ja.
En dat is ook met gehechtheid. Hè. Gehechtheid, dat blijven we ons hele leven doen. Dus daar kunnen we in ons blijven ontwikkelen en bijstellen.
En hoe doe je dat bijstellen? Wat heb je daarvoor nodig?
Nou, als we werken met kinderen, dan proberen we de ouders, de opvoeders te helpen om op een bijna overtrokken manier wel in te gaan op dat stukje.
Beetje uitvergroot.
Uitvergroot. Maar tegelijkertijd, dat kan je niet alleen, hè, want voor jezelf kom je dan in de opvatting, nou, als ze er nou maar heel veel aandacht en liefde in gooien, dan gaat het wel vanzelf goed.
Ja, en dan raken die ouders helemaal uitgeput.
Ook, want het gaat niet vanzelf goed, want een kind zit in zijn eigen algoritme.
Ja.
Dus die herkent die nieuwe informatie misschien niet eens.
Nee.
Dus je moet een kind ook helpen met therapie, met behandelingen, met aandacht voor wat is er eerder gebeurd, met ondertitelen, om naar die nieuwe situaties te kunnen kijken en die heel voorzichtig in te kunnen nemen. Maar als kind denk je, ja, maar dat is hartstikke eng, dat doe ik maar liever niet. Dus we moeten echt kinderen, maar hetzelfde geldt voor volwassenen, bijna verleiden dat ze het aandurven om er een klein beetje van in te nemen en te ervaren, oh, ik dacht dat het leven zo in elkaar zat, maar het kan ook net een beetje anders.
Ja.
En hoe voelt dat dan? En wat betekent dat dan? Maar dat moet heel vaak in hele kleine doseringen herhaald worden. Want anders krijgen we hem niet binnen.
Nee, dus je hebt eigenlijk niks aan een uurtje therapie.
Nee, dat duurt een beetje langer.
Ja.
Ja.
En je moet het ook mee naar huis nemen.
Precies. Dus daar moet het eigenlijk vooral gedaan worden door de nieuwe opvoeder of de huidige opvoeders. Hè?
Ja.
Het kan ook ouders zijn, hè, die de pech hebben gehad dat hun kind erg ziek was of zij ziek waren. Dus dan moet je met elkaar de bestaande patronen, die moet je proberen bij te stellen, zodat er heel voorzichtig nieuwe informatie binnen kan komen.
En waar maak je dan gebruik van? Bijvoorbeeld van video?
Kan. Of door heel erg veel, en wij noemen dat therapeutisch opvoeden, samen met ouders kijken achter het gedrag. Wat gebeurt er nou? Je kind doet A, maar wat zegt hij nou eigenlijk? Kinderen, vervelende eigenschap, dat ze je niet vertellen wat er aan de binnenkant speelt bij ze. Dat weten ze ook meestal nog niet.
Nee.
Dus dat moeten we proberen te interpreteren en daarop aan te gaan. Ja, en dan moet je opvoeders ook in helpen om daarin te durven experimenteren En eigenlijk keer op keer in te tunen op wat het kind nodig heeft en daarmee het contact te versterken.
Maar stel, je hebt niet zo'n therapie gehad als kind en je hebt wel het probleem. Hoe gaat het er dan uitzien als je volwassen wordt? Of als je ouder wordt, als je schoolkind wordt of puber?
Nou, als je die hele, weet je, gehechtheid is maar één van de aspecten waar we het op doen. Hè?
Ja.
Het is een hele belangrijke, maar er zijn heel veel andere dingen die we een succesvolle volwassene door kunnen worden. En misschien kan je hartstikke goed leren en heb je juist daardoor wel.
Of heel mooi piano spelen.
Ja, of kan je omdat je sommige, gewoon in het begin teleurgesteld bent geraakt door wat mensen voor jou kunnen betekenen. Dan heb je enorm doorzettingskracht gekregen om andere dingen voor jezelf wel te bereiken. Dus er zijn heel veel factoren waar je ook volwassen, waar je een goede, succesvolle en prettig functionerende volwassenen op kunt worden.
Ja.
Misschien ga je wel merken, die relaties, dat vind ik altijd wel een dingetje. Of dat is niet helemaal waar ik me het meest comfortabel aan.
Intieme relaties, hè?
Ja.
Als je,
daar voel ik me niet heel comfortabel bij. Maar goed, als je dan op een gegeven moment verliefd wordt en je hebt een partner die misschien toevallig wel heel veel van die andere kant meegekregen heeft, die kan jou helpen gaandeweg nieuwe ervaringen op te doen en te versoepelen en daar ook nieuwe dingen in te ontdekken.
Maar stel, je kunt het zelf niet zo goed. Hè? Je weet niet zo goed wat je moet met die nabijheid of met intimiteit.
Mm-hmm.
Heb je dan zelf ook niet de neiging om iemand uit te zoeken die dat ook niet zo goed kan? Omdat het allemaal zo eng is.
Ja, zou kunnen.
Ja.
Zou kunnen. Maar misschien vind je dan toch nog wel weer een hele fijne balans.
Ja.
Omdat je dan je elkaar bijna niet in de war maakt op dat stukje.
Maar eigenlijk is het wel een heel positief verhaal. Want jij zegt van, met iedere ontmoeting van mensen in je leven kun je nieuwe ervaringen opdoen die eerdere ervaringen weer een beetje recht trekken.
Ja, ja.
En
het slechte nieuws is het andersom ook kan, hè? Je kunt heel.
Ja, dat wil ik niet weten, dat is slechte nieuws.
Nou, weet je, in feite is ieder nieuw contact een nieuwe kans op een nieuwe ervaring.
Ja.
Maar je kunt dus ook heel prettig veilig gehecht zijn en in een aantal behoorlijk slechte relaties terechtkomen. Nou, dan krijg je daar ook een behoorlijke dreun van.
Ja, ja.
Dus het werkt beide kanten op. Dus gehechtheid is iets wat zich je hele leven lang ontwikkeld en onderhouden moet worden. En ja, je kunt pech hebben dat je in slechte omstandigheden terechtkomt. En gelukkig zijn er dan ook weer opties om in betere omstandigheden terecht te komen. Maar dat kost dan voor jezelf ook weer zoveel energie om toch die stap dan maar weer te willen nemen als je een aantal slechte ervaringen achter je rug hebt.
Maar ik denk wel dat hoe jonger je bent, hoe meer invloed die slechte ervaringen hebben.
En hoe langer het duurt.
Ja.
Ja, precies. Want dat is dan ook je eerste ervaring. Ja. Dat zijn de eerste stappen. En daarna kunnen er heel veel nieuwe stappen overheen gaan die een nieuw paadje maken.
Ja.
Ja, je kunt daar een bepaalde gevoeligheid voor hebben. Maar
heeft dat ook iets te maken met de veerkracht die je dan later hebt?
Dat weet ik niet. Of je nou wat er eerder is. Of je nou eerder veerkracht hebt of eerder gehechtheid. Er is natuurlijk een samenhang, maar wat nou de oorzaak? Of
het zijn twee vage begrippen.
Twee vage begrippen, ja.
Ja.
Zijn we goed in, hè? Vage begrippen.
Ja, maar ik vind veerkracht dat het wel een heel mooi woord.
Ja, maar dat is het ook. Ja.
Van dat je terug kunt veren als je een dreun krijgt. Ja.
En misschien is gehecht het wel veerkracht in je netwerk en je relaties.
Ja, toch? Dat is een mooie visie.
Toch dat je, nou ja, ik stel me voor hè, dat je als je 14, 15 bent en je fietst 's avonds naar huis en je maakt iets vervelends mee, iemand mept je van de fiets of wat dan ook. En je komt in een huis terecht waar veiligheid is, waar je gezien wordt, dan kan je dat vertellen.
Ja.
Of dan zien mensen dat.
Ja, je, kun je maar, delen.
Dan is er veerkracht in jouw huis, in de relatie en ook in jezelf. En dan loop je minder risico dat je daar last van blijft houden.
Ja.
Omdat je
dus
het hebt delen
van ingrijpende gebeurtenissen met iemand die vertrouwd is, dat bevordert natuurlijk enorm de veerkracht.
Ja, dan sta je er niet alleen voor.
Ja.
En dan komen we toch weer terug bij het eind van de gehechtheid. Hè? Want waarom hechten we ons? Omdat we alleen het niet kunnen.
Het is ook wel een beetje in onze westerse maatschappij dat we een soort van trots op zijn als we iets alleen kunnen en zelf kunnen en daar niemand bij nodig hebben.
Mm-hmm.
Maar volgens mij is dat wel een beetje aan het kenteren. Heb jij het gevoel ook?
Je zei in het begin, hè, je moet en een beetje verbonden zijn en je moet een beetje autonoom zijn. Hè? Martine Delfos zegt dat heel mooi. Hè, van, je moet goed gehecht zijn om goed los te kunnen komen. Je moet eerst goed vastzitten om vervolgens goed los te kunnen komen. En die twee dingen, ze hebben wel met elkaar te maken.
Ja, die hebben met elkaar te maken. Maar met elkaar verbonden zijn is toch ook iets wat heel fundamenteel is en heel existentieel.
Mm-hmm.
Ook veel groter is als alleen verbonden zijn met de mensen die belangrijk voor jou zijn in concrete zin.
Ja.
Gewoon als mensheid ben je ook met elkaar verbonden.
Ja. Ja.
En de betekenis die je aan je leven kunt geven,
mm-hmm.
is er ook een verbinding met andere mensen die daar misschien mindere betekenis aan kunnen geven.
Ja, maar dan maken we hem wel weer heel breed. Dus dan, terwijl ik juist probeer, laten we gehechtheid nou even heel strak definiëren. Want anders hummen we allemaal. Oh ja, gehechtheid. Oh ja, betekenis. Ja. Oh ja, veerkracht.
Nou, als we nou afsluiten, dan betekent gehechtheid dat je weet dat je bij iemand terecht kunt als het spannend wordt.
Ja, en dat je het ook doet. Want het is niet alleen dat je het weet in je hoofd, maar dat je het ook voelt in jezelf. En ook nog wel dat op het moment dat, als het ware, die beweging ontstaat, dat je daarop kalmeert. Want dat is natuurlijk ook wat mensen wel hebben, dat ze het wel weten.
Maar ze kunnen het niet.
En dan is het er en dan slaat de paniek toe.
Ja.
Of dan. Dus dat je echt in dat contact kan treden op het moment dat je de vraag kan stellen, dat je de toenadering kan zoeken en de geruststelling kan innemen om vervolgens weer verder te kunnen.
Nou,
dat is een positieve gehechtheid aan elkaar.
Mooi.
En die komt dus van twee kanten.
Ja.
Het komt dus van beide spelers in het contact, om het zo maar te zeggen.
Ja, deze podcast is eigenlijk ook wel een soort van symbool van gehechtheid. Hè? Dat is best wel spannend. En nou, we hebben het toch gewoon samen gedaan.
We hebben toch maar weer een beetje omheen gepraat. Heb ik allemaal ergens, hè?
En,
maar
het is moeilijk onderwerp. We ronden het ook netjes af.
Ja.
Ja, ik stap straks weer in de auto. En jij ook, we gaan weer naar huis. Maar het gaat wel verder. Er zijn mensen die hier naar luisteren.
Mm-hmm.
En wij praten er waarschijnlijk ook nog wel eens een keertje opnieuw over dit onderwerp.
Hij is en leuk en heel ingewikkeld, hè?
Ja.
We voelen allemaal van, oh ja, dat is heel belangrijk.
Ja,
maar wat is
het
nou precies?
Hoe belangrijk het is.
Ja.
Om aan iemand gehecht te zijn, maar ook iemand weer los te kunnen laten.
Ja, en ook niet te gehecht, want dat is ook weer beklemmend.
Ja.
En te weinig gehecht is ook niet oké.
Ja.
Nou, dankjewel, Gerrie.
Jij ook bedankt.
Ja.
Super fijn.
Goed. Doeg.
Doeg. Mooi dat je luisterde naar dit goede gesprek. Wist je dat er om de week op vrijdag een nieuw goed gesprek uitkomt? Wil je zelf een bijdrage leveren aan een goed gesprek? Of weet je iemand anders of heb je een vraag? Mail dan naar info@zelfwaarde.nl. Luister je graag naar deze podcast? Deel hem dan met vrienden.
Ik sluit af met Janos Zwart van Filmable heel hartelijk te bedanken voor de technische hulp bij deze podcast. Fijn dat je luisterde. Tot het volgende goede gesprek.